Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We zijn ondertussen een beetje bekomen van onze pelgrimstocht naar Lisieux. Wat een prachtige tijd hebben we mogen doorbrengen om de spiritualiteit van deze kleine, grote heilige en haar heilige ouders beter kunnen leren kennen. Zoals het ondertussen onze gewoonte is geworden sinds het begin van ons programma, blikken we in de zomer graag even terug op de verschillende pelgrimstochten die we in de afgelopen maanden samen mochten beleven. En dat gaan we zo in de komende afleveringen kunnen doen en opnieuw een stukje genieten van de reizen die we samen mochten maken. En daarvoor dienen we natuurlijk terug te keren in de tijd. De eerstvolgende aflevering die u te horen kreeg na ons laatste overzicht was opnieuw een reis in het buitenland. De eerste van Pelgrim in eigen land. De keuze viel op de Franse hoofdstad Parijs. En we ondernamen een pelgrimstocht vanuit het Gare du Nord naar Onze Lieve Vrouw van de Rue du Bac. En dat heeft natuurlijk te maken met de verschijning van Onze Lieve Vrouw aan de heilige Catharina Labouret. En tijdens deze pelgrimstocht mocht ik opnieuw rekenen op het gezelschap van mijn collega Marianne. Onderweg mochten we proeven van de Parijse cultuur en de rijke kerkgeschiedenis in de Franse hoofdstad. Van Gare du Nord richting de wijk Montmartre. We bezochten er de basiliek van het Heilig Hart, de Sacré-Cœur. Van daaruit gingen we verder richting het zuiden van Parijs, tot aan de basiliek van Notre-Dame des Victoires. En daar hadden we al een bijzondere band mogen ontdekken met de heilige Thérèse van Lisieux en haar heilige ouders. We gingen er in gesprek met Angèle, die reeds 30 jaar lang de deurbewaardster is van de zusters Benedictinessen van Montmartre. En zo, beste luisteraars, ja, we hebben ondertussen al enige kilometers afgelegd doorheen Parijs. We zijn daar net even binnengegaan in Notre-Dame des Victoires, ik moet zeggen de basiliek van Notre-Dame des Victoires. Ondertussen is Agelle hier bij ons komen staan. Zij is verantwoordelijke voor het huis dat vlakbij de kerk gelegen is. Agelle, merci beaucoup pour votre temps et pour répondre aux quelques questions de Radio Maria. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu à nos auditeurs?
Oh, je m'appelle Adèle. Je connais un peu la maison. J'essaie de mettre tout en place pour que tout se passe bien dans la maison. Je ne suis qu'une petite marthe. Je n'ai pas choisi la meilleure part comme mari, mais ça se passe très très bien.
Et comment est-ce que vous êtes venue ici, que vous avez connu Notre-Dame de
In een eerste vraag vroeg ik natuurlijk aan Agelle om zichzelf kort voor te stellen aan ons. Mijn naam is Agelle. Ik ken een beetje het huis en ik zorg ervoor dat alles hier zowat in orde is. Ik ben maar een klein martakke en ik heb misschien niet het allerbeste deel gekozen zoals Maria, maar toch gaat het zeer goed.
Et j'ai connu Notre-Dame des Victoires par un prêtre qui est confesseur et qui est aumônier à l'hôpital de 15-20 chez les aveugles et qui m'avait demandé de venir leur donner un coup de main à l'hôpital chez les aveugles. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, bon, on cherche quelqu'un à Notre-Dame des Victoires, si je peux venir voir si ça me plaît. Et je suis venue et ça m'a plu et je suis restée. Je suis venue juste par curiosité, mais je suis restée. Maintenant, ça fait 30 ans maintenant. Oui.
Ik kende Notre-Dame de Victoire door een priester die biecht hoorde en werkzaam was als aalmoezenier in een hospitaal voor blinden. Het is hij die me gevraagd had om een handje te komen helpen in het ziekenhuis, en op die manier is hij ertoe gekomen mij te zeggen dat ze iemand zochten bij Notre-Dame de Victoire, of ik misschien geïnteresseerd was om een keer te komen kijken, om te zien of het me aanstond. Ik ben gekomen, het beviel me zeer, en ik ben gebleven. Ik ben nou wel uit nieuwsgierigheid gekomen, maar ik ben gebleven en dat is ondertussen dus 30 jaar geleden.
Mais c'est quand même incroyable et quand même c'est une chose importante. Vous avez dit que c'est pas le meilleur part, mais quand même c'est aussi un part important.
Oui, c'est une part importante parce que et quand les sœurs, les prêtres sont à la messe en train de prier pour les autres, il faut que après les pèlerins et tout ça trouvent. Tout soit en ordre pour le pèlerinage, parce que pendant les journées mariales, après, il y a des pique-niques, des choses comme ça. Et donc, c'est très important qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe, qui a l'œil à tout ça, et après, et que les aubes des prêtres soient vraiment propres, impeccables, et les nappes d'hôtel et tout ça, impeccables pour la messe, quoi. Voilà.
U hoorde me vragen, dat is toch ongelooflijk? U vertelde al dat u vindt dat u misschien niet het beste deel hebt gekozen, maar het is toch wel een belangrijk onderdeel, niet? Ja, het is natuurlijk wel belangrijk, want als de zusters of de priesters in de heilige mis zijn, bijvoorbeeld of aan het bidden zijn voor anderen, dan is het belangrijk dat de bedevaarders alles in orde aantreffen voor hun bedevaart. Want tijdens die mariale dagen is er achteraf een picknick en andere zaken, en dus is het belangrijk dat er iemand zich mee bezighoudt. Of bijvoorbeeld dat de albes van de priesters netjes zijn, onberispelijk zelfs, dat het altaar onberispelijk is en dat op een mooie manier de heilige mis kan worden opgedragen. Ik vroeg haar vervolgens, dat is dezelfde rol als Sint Petrus, hè, die de sleutels van de deur heeft gekregen. Kunt u misschien nog iets meer vertellen over het feest dat vandaag gevierd wordt in Notre-Dame de Victoire?
Aujourd'hui, c'est la fête de Louis et Zélie Martin parce qu'ils sont mariés un 12 juillet. Et donc, Sainte-Thérèse a vraiment, vraiment aimé Notre-Dame de Victoire parce que quand elle était malade, elle est venue prier à Notre-Dame de Victoire. Ils ont demandé, oui, elle a été guérie. Et son père l'avait amené à Notre-Dame de Victoire. Ils ont demandé une messe, ils ont prié. Donc, et puis après, nous, on a une statue de Sainte-Thérèse. Et après, bon, quand ils sont canonisés et tout ça, bon, nous, on a la chapelle s'appelle Louis-Zélie Martin. Donc, du coup, on prie souvent pour les familles. Et donc, c'est un peu pour mettre à l'honneur les familles, les parents. Donc, on fait une neuvaine. Pour Louis et Zélie Martin, pour les familles, à la date de leur anniversaire de mariage. Donc, aujourd'hui, on clôture le 12 juillet, on clôture la neuvaine aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a autant de monde dans la basilique aujourd'hui.
Ja, zeker. Vandaag is het feest van Louis en Zélie Martin, want ze zijn vandaag gehuwd. En de heilige Thérèse hield echt zeer veel van Notre-Dame de Victoire, want toen ze ziek was, is ze hier komen bidden. Ze heeft zo haar genezing ontvangen. Het is haar vader die haar had meegenomen naar Notre-Dame de Victoire en zo hebben ze de mis laten opdragen voor haar en ze hebben er gebeden. We hebben hier een beeld van de heilige Thérèse en toen de heiligverklaring plaatsvond, de kapel zelf heet Kapel van Louis en Zélie Martin. Dus we bidden hier heel vaak voor de gezinnen, om de waarde voor het gezin te eren. We bidden een noveen die eindigt op de dag van hun huwelijk, specifiek voor de gezinnen. Vandaag dus wordt deze besloten, daarom ook dat er zoveel mensen in de basiliek aanwezig zijn. Het is toch echt een geschenk van God? En ook voor ons een teken om te tonen dat het gezin echt belangrijk is, merkte ik op. Waarop Agel nog zei, ja zeker, het gezin is zeer belangrijk. En dus hier bij Louis en Zélie Martin. Ze dienen als voorbeeldige ouders, dus we vinden het ook echt heel belangrijk om de waardigheid van het gezin te eren op deze wijze.
Oui, c'est très très important la famille. Donc La preuve est Louis et Zélie Martin, dont l'exemple, ils ont été des parents très exemplaires et tout ça. Donc, c'est très important de mettre à l'honneur la famille. Voilà.
In de tweede aflevering van deze pelgrimstocht gingen wij verder naar de wereldberoemde kathedraal, die in 2019 in Lichterlaaie stond, de Notre-Dame de Paris. We ontdekten meer over haar geschiedenis en haar huidige toestand. U hoorde Marianne spreken over bepaalde verhalen die naar buiten kwamen op het moment dat het duidelijk werd dat de kathedraal de Notre-Dame de Paris in Lichterlaaie stond. Een fragment waar we graag nog even met u willen blijven bij stilstaan is de getuigenis van de aalmoezenier van de brandweer, Père Jean-Marc Fournier. Een getuigenis die hij gaf aan onze collega's van KTO-TV.
Je suis le Père Fournier, aumônier principal à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et j'étais l'aumônier de permanence ce 15 avril où un incendie extraordinaire se produit à la cathédrale Notre-Dame de Paris. De permanence, je suis appelé et tout de suite en arrivant, deux choses me semblent essentielles à accomplir. La première, sauver ce trésor inestimable qu'est la couronne d'épines et ensuite, bien sûr, Jésus présent dans le Saint-Sacrement.
Ik ben priester Jean-Marc Fournier, hoofdaalmoezenier van de brigade Les Sapeurs-Pompiers de Paris. En ik was de aalmoezenier van wacht op die 15 april toen er zich een uitzonderlijke brand ontwikkelde in de kathedraal van Notre-Dame de Paris. Daar ik van dienst was, werd ik opgeroepen en onmiddellijk nadat ik was toegekomen, was het mij duidelijk dat er twee zaken waren die absoluut essentieel waren om te doen. De onmetelijke schat van de doornenkroon veilig te stellen en Jezus Christus, aanwezig in het heilig sacrament, veilig te stellen.
En rentrant dans la cathédrale, elle était peu occupée par la fumée, il n'y avait pas du tout de chaleur. À l'encontre, nous avions une sorte de vision de ce que pourrait être l'enfer, à savoir des cascades de feu qui tombaient précisément des ouvertures, à la fois occasionnées par la chute de la flèche, mais aussi par différentes ouvertures dans le cœur des moines.
Toen ik de kathedraal binnenging, was er niet veel rook te zien en er was ook geen hitte waar te nemen. Maar wat we wel zagen, was als het ware een mogelijke voorafbeelding van de hel, waarbij een waterval van vuur naar beneden kwam door het instorten van de kruisbeuk, maar ook door verschillende openingen heen, zo in het koor van de kathedraal.
La difficulté pour nous était de trouver celui qui était détenteur du code afin d'ouvrir le coffre-fort dans lequel la sainte relique est préservée. Ça nous a pris un certain temps et pendant cette recherche, cette sorte de quête au code, une équipe de pompiers était déjà à l'œuvre afin de préserver les reliques, à savoir attaquer le reliquaire, le pulvérisant malheureusement. Le temps que nous trouvions des clés, nous sommes arrivés, la sainte relique, de manière à peu près simultanée, a été sortie et préservée dans l'espace vide des ouvriers sous la protection des forces de l'ordre, à savoir des fonctionnaires de la préfecture de police.
De moeilijkheid bestond erin het vinden van de juiste persoon die de code had van de kluis waarin de heilige reliquie wordt bewaard. Dat heeft een tijdje geduurd. En tijdens deze zoektocht was er reeds een equipe van brandweermannen bezig met de koffer te proberen openen om de reliquie te redden, waarbij ze het reliquiarium hebben gebroken en bijna tegelijkertijd kwamen wij af met de sleutels. En zo werd de heilige reliquie gered en bewaard in een ruimte van de werknemers onder bescherming van de ordendiensten, meer bepaald door functionarissen van de prefectuur van de politie.
Alors la Sainte Couronne, tout le monde comprend bien que c'est une relique absolument unique et extraordinaire. Et le Saint-Sacrement, c'est notre Seigneur présent réellement avec son corps, son âme, sa divinité, son humanité. Vous comprenez bien qu'il est un peu délicat de voir quelqu'un qu'on aime périr dans les flammes. Étant accompagnant les sapeurs-pompiers assez régulièrement, nous voyons trop souvent des victimes des incendies et nous en connaissons les effets. Voilà pourquoi je désirais préserver absolument la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ.
Wat de heilige doornenkroon betreft, beseft iedereen natuurlijk dat het gaat over een absoluut unieke en uitzonderlijke reliquie. En het heilig sacrament, dat is onze Heer waarlijk aanwezig in zijn lichaam, zijn ziel, zijn goddelijkheid en menselijkheid. En u begrijpt dat het niet eens denkbaar is om iemand waar men van houdt te laten vergaan in de vlammen. Daar ik vaak met de brandweerlieden meega, zie ik genoeg slachtoffers van brandwonden en we kunnen goed genoeg de gevolgen inbeelden. Daarom wou ik absoluut ten allen tijde de ware tegenwoordigheid van onze Heer Jezus Christus in het sacrament beschermen.
Pendant ce temps-là, la cathédrale brûle. En même temps, il y a le président de la République avec son épouse, avec le gouvernement présent à qui on fait une présentation de ce qui se produit. Et puis les pompiers avec 18 lances en batterie, 18 lances qui attaquent le feu. À peu près 400 de mes camarades dans un premier temps. Nous monterons jusqu'à 600 pompiers, 600 personnels de présent afin de, en quelque sorte, venir à bout de ce feu que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier de feu du siècle.
De tijd dat de kathedraal in brand stond, was daar dan ook de president van de Republiek samen met zijn vrouw, met regeringsleden aanwezig. En uiteindelijk heeft de brandweer door middel van 18 spuitslangen geprobeerd het vuur te bestrijden. Ongeveer 400 van mijn kameraden waren er in eerste instantie, uiteindelijk werden dat er 600, waarbij niemand aarzelde om de brand van de eeuw te blussen.
Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le général Jean-Claude Gallet, était absolument extraordinaire, a donné les commandements qu'il fallait, non seulement au bon moment, mais avec une sorte d'intuition extraordinaire qui a permis de préserver ce monument et de ne pas le mettre au rang des chefs-d'œuvre en péril.
De commandant-général van de brandweerlieden van Parijs, de generaal Jean-Claude Gallet, was ongelooflijk door de commando's die hij heeft gegeven. Niet enkel op het juiste moment, maar met een uitzonderlijke intuïtie, die heeft toegestaan dit prachtige monument te bewaren en het niet verloren te laten gaan.
Quand le feu reprend dans la, enfin, prend dans la tour nord, dans le beffroi nord, et qu'on craint de le perdre, correspond au moment où je sors le Saint-Sacrement. Et nous ne voulons pas simplement sortir Jésus, j'en profite pour effectuer une bénédiction du Saint-Sacrement. Alors je suis tout seul dans la cathédrale, avec cet environnement un peu de flammes, de feu, de choses qui tombent, incandescentes qui tombent du plafond. Et effectuant cette bénédiction, j'encourage Jésus à nous aider à préserver son logis. Et il faut croire, alors m'a-t-il attendu et la manœuvre du général était-elle aussi brillante? Les deux choses vraisemblablement. Il se trouve que non seulement le feu s'est arrêté, mais on a pu préserver la tour nord. Et préservant la tour nord, c'est aussi la tour sud qui a été sauvée.
Toen het vuur de Noordtoren innam en het risico bestond dat we deze zouden verliezen, dat was het moment waarop ik het heilig sacrament uit de tabernakel haalde. We wilden daarbij niet enkel Jezus uit de tabernakel halen. Ik heb toen van de gelegenheid gebruik gemaakt om een eucharistische zegen uit te spreken. Ik was dus alleen in de kathedraal met deze omgeving rond mij van vlammen en zaken die naar beneden vallen, as die uit het plafond viel, en dan heb ik deze zegen uitgesproken en Jezus gesmeekt om ons te bewaren en zijn huis te redden. Hij moet mij verhoord hebben, samen met de generaal die uitstekend werk heeft geleverd, want uiteindelijk werd het mogelijk om de brand te blussen. Niet enkel dat, we konden de Noordtoren redden en zodoende werd ook de Zuidtoren gered.
Nous avons commencé le carême en imposant des cendres et en disant « Souviens-toi, homme, tu es poussière et tu retourneras la poussière ». Eh bien, c'était exactement un carême en miniature. La poussière, la cathédrale était en train de retourner à la poussière, non pas pour disparaître complètement, mais comme pour les chrétiens, pouvoir renaître plus belle et plus forte encore après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
We zijn de vasten begonnen, waar we met as een kruisje op het voorhoofd getekend krijgen en de zin horen, gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren. Wel, het was exact dat, een vasten in het klein, de kathedraal die tot stof wederkeerde, niet om volledig te verdwijnen, maar zoals de christenen, nog mooier en sterker herboren te worden, na de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. We gingen aan de voet van de kathedraal in gesprek met Karel, afkomstig uit Duitsland, en zijn jonge gezin. Wat was voor u uw reactie toen u de beelden zag van de brand? En Karel antwoordde nog het volgende.
That's really nice. I think it's really nice to come with your family to the shadows of the Notre Dame. What was your reaction when you saw the images of the fire on television?
You can imagine it was very shocking. seeing this place on fire because you saw the energy of the fire and the fear of the cathedral being completely destroyed. So
yes.
My praise went out to see that the people, well, so wife who were inside, but on the other side as well, that the cathedral withstand the fire,
yes.
Not tumble.
U kan zich voorstellen dat het echt chockerend was om deze plaats in brand te zien staan. Je zag de beelden van de brand en daarbij kwam de angst dat het gebouw volledig vernietigd zou worden. Mijn gebeden gingen dan ook echt uit naar zij die zich nog binnen de kathedraal bevonden, maar ook aan de andere kant bad ik dat de kathedraal de brand zou kunnen weerstaan.
Yes, of course. And luckily we can see here now that that the cathedral is still standing, that they were able to save the outside of the building, although the roof was lost, unfortunately. What is the rest of the plans in Paris? What are you going to visit next?
We will see other interesting places like Louvre. We saw the Eiffel Tower. We will make a general tour around Paris and see as much as we can and as much the heat will allow us.
We zullen nog andere interessante plaatsen gaan bezoeken, zoals het Louvre. We willen de Eiffeltoren zien en we zullen een volledige rondtour doen van Parijs en zoveel mogelijk bezichtigen, in zover dat de hitte het ons toestaat. Je moet weten, het was op dat moment een goede 30 graden. En dan was er ook nog de kleine versie van Karel, de zoon met dezelfde naam, die ook graag wou geïnterviewd worden. En hoewel hij het wel wou proberen in het Engels, zijn we uiteindelijk toch overgegaan naar het Duits. U ziet, pelgrims moeten zich aanpassen aan de omstandigheden. En terwijl de politie ons verder aanmaande te vertrekken, zetten we het interview al wandelend verder. En vroeg ik aan de jonge Karel wat zijn indruk was van Parijs en waarom hij naar Parijs was gekomen.
Can you please introduce yourself to the listeners of Radio Maria, Karel?
My name is Karl. I'm the son of the other Karl. Also ich und meine Schwester, wir wollten unbedingt mal den Eiffelturm und auch unbedingt ins Disneyland. Da waren wir auch vor ein paar Tagen und das war echt schön. Und jetzt hatten wir halt geplant, den Eiffelturm zu sehen. Ja, war eigentlich das ganz schön hier in Paris.
En u hoorde, mijn zus en ik wilden heel graag de Eiffeltoren zien en naar Disneyland gaan. Daar waren we reeds enkele dagen. Het was echt heel leuk. Dus we hebben nog het plan om de Eiffeltoren te gaan zien. Het is gewoonweg prachtig hier in Parijs. Van de kathedraal Notre-Dame de Paris ging het langs La Sainte-Chapelle. En zo verder naar de kapel van de heilige Vincentius a Paolo. Daar mochten wij in gesprek gaan met Frère Jacques, de sacristein van de kapel, die ons heel wat meer kon vertellen over de levensgeschiedenis van hun heilige stichter en de bouw van de indrukwekkende kapel.
Alors moi je suis de Frère Jacques, comme la chanson. Et mes tâches ici à Paris, bien c'est la sacristie. Ce sont les visites de groupe dans la chapelle. Là, un peu la liturgie, et puis j'ai aussi des interventions rue du Bac.
Bien sûr.
Voilà, parce que j'anime rue du Bac, j'anime des chapelets, j'anime des chemins de croix. Tous les vendredis, il y a un chemin de croix, c'est pas toujours moi qui anime, mais bon, voilà, je suis quand même présent tous les vendredis. Voilà, c'est. Et puis il y a différents services qui peuvent m'être demandés comme ça. À l'improviste, comme.
Oui, voilà.
Comme vous.
En u hoorde Marianne zeggen: kunt u uzelf kort voorstellen en ons een idee geven van uw taak hier in Parijs? Ik ben Frère Jacques, zoals het liedje. Mijn taak hier in Parijs bestaat vooral uit de sacristie, de groepsbezoeken aan de kapel, een beetje de liturgie ook, en ik heb ook enkele taken in de Rue du Bac. Zo bid ik onder meer de rozenkrans mee en zorg voor begeleiding. Ik begeleid de kruisweg iedere donderdag en uiteraard ook als men bepaalde zaken aan mij vraagt, à l'improviste. Marianne vroeg vervolgens: de kapel is prachtig. Als men hier op straat voorbij komt, kan men zich amper voorstellen dat het hier zo mooi is binnen. Kunt u ons iets meer vertellen over de geschiedenis van de kapel? En Frère Jacques die kon dat zeker. We hebben een zeer uitgebreid interview gehad met hem en zullen gaandeweg meer ontdekken over de geschiedenis van de kapel. We laten steeds een stukje in het Frans horen, dan hoort u Frère Jacques zelf aan het woord en geven u vervolgens de vertaling.
Voilà. Et la chapelle est magnifique. C'est quand on passe devant, on pourrait pas penser que ce serait si beau à l'intérieur.
De fait.
Oui, oui. Vous savez quelque chose sur l'histoire de la chapelle ici?
Oui. Alors d'abord, il faut savoir que la première maison des prêtres de la mission, c'était le collège des bons enfants. C'était une maison qui appartenait à Madame de Gondi. Je ne sais pas si vous le savez, mais Saint-Vincent de Paul a beaucoup travaillé au service de la famille de Gondi, parce qu'il était précepteur des enfants de cette famille-là. Dans la vie de Saint-Vincent de Paul, il y a une année qui est vraiment une année charnière, c'est l'année 1617. Il y a eu, cette année-là, deux événements qui ont vraiment complètement chamboulé Saint-Vincent de Paul dans sa vie spirituelle, dans sa vie de foi.
Jazeker. Het is ten eerste belangrijk te weten dat het eerste huis van de priesters van de missie het Collège des Bons Enfants was. Het was een huis dat toebehoorde aan mevrouw de Gondi. Ik weet niet of u dat weet, maar de heilige Vincentius Apollo heeft veel dienstwerk verricht bij de familie de Gondi. Hij was de privé-tutor van hun kinderen. In het leven van de heilige Vincentius was er één jaar dat een zeer beladen jaar was, het jaar 1617. In dat jaar zullen er twee gebeurtenissen plaatsvinden die zijn hele leven overhoop zullen halen, in zijn leven en in zijn spirituele leven. In de laatste aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Parijs kwamen we dus aan het eigenlijke einddoel van de pelgrimstocht, La Chapelle de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. We konden er de geschiedenis van deze plaats beter leren kennen, als ook de verschijning van onze lieve vrouw aan de heilige Catharina Labouré. In eerste instantie aarzelt Catharine. Dit kan toch niet waar zijn? Het kind herhaalt vervolgens met luidere stem: Voici la Sainte Vierge. Catherine begeeft zich tot aan de voeten van de heilige maagd Maria, die in een stoel zit en legt haar handen op de knieën van de moeder gods. Là, il s'est passé un moment le plus doux de ma vie. Il me serait impossible de dire ce que j'ai éprouvé. La Sainte Vierge m'a dit comment je devais me conduire envers mon confesseur et plusieurs autres choses. Daar beleefde ik een moment, het zoetste van mijn leven. Het zou onmogelijk zijn voor mij om te zeggen wat ik voelde. Onze lieve vrouw zei me hoe ik me tegenover mijn biechtvader moest gedragen en nog veel verschillende andere zaken. Vervolgens wijst onze lieve vrouw naar het altaar waar het tabernakel op rust en zegt:
Venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur. Kom naar de voet van dit altaar. Daar zullen genaden worden uitgestort over alle mensen die er met vertrouwen en vurigheid om vragen.
Vervolgens ontvangt Catherine de aankondiging van een moeilijke missie en het verzoek om een confrérie d'enfants de Marie te stichten. Dat laatste werd verwezenlijkt door pater Aladel op 2 februari 1840. 27 november 1830. De heilige maagd Maria verschijnt opnieuw aan Catharien in de kapel. Om 17:30 om exact te zijn. Tijdens het gebedsmoment van de novicen. En wel onder het schilderij van de heilige Jozef. Aanvankelijk ziet Catharien twee levende schilderijen die in en uit elkaar vervagen, waarin de heilige maagd op een half zichtbare aardbol staat en met haar voeten de slang verplettert. Op het eerste schilderij houdt onze lieve vrouw een kleine gouden bol vast met een kruis erop dat zij ten hemel heft. Catharien hoort het volgende.
Cette boule représente le monde entier, la France et chaque personne en particulier. Deze bol vertegenwoordigt de hele wereld, Frankrijk en iedere persoon in het bijzonder.
Op het tweede schilderij opent Maria haar handen. Aan iedere vinger draagt ze een ring met een edelsteen. En ziet Catharien hoe schitterende stralen uit haar handen komen. Op hetzelfde moment hoort Catharien opnieuw een stem zeggen.
Ces rayons sont le symbole de grâce que je répands sur les personnes qui me les demandent. Deze stralen zijn het symbool van de genade die ik schenk aan hen die mij erom vragen.
Без истления Бога слово рочую, слушаю Богородицу, Тя величаем.
Vervolgens vormt zich een ovaal rond de verschijning. En Catharien ziet hoe deze zin in gouden letters in een halve cirkel verschijnt. O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. O Maria, ontvangen zonder zonde, bid voor ons die tot u onze toevlucht nemen. Daarna hoort ze opnieuw de stem van onze lieve vrouw.
Confiance, recevrons de grande grâce. Laat de medaille slaan naar dit voorbeeld. Zij die het met een vertrouwen dragen, zullen grote genade ontvangen.
Tot slot keerde dit hele beeld zich om en zag Catharien de achterzijde van de medaille. De letter M van Maria verstrengeld met het kruis en onderaan twee harten, waarvan één gekroond met doornen, het andere doorboord met een zwaard en dit alles omringd door 12 sterren. In december 1830 hoort Catharien opnieuw het geritsel van een zijden jurk. Ditmaal komt het van achter het altaar vandaan. De heilige maagd Maria verschijnt vlak bij het tabernakel en bevestigt haar opdracht en zegt haar:
Vous ne me verrez plus. Je zal me niet meer zien.
Dit was het einde van de verschijningen. Bij het verlaten van de kapel en bij het besluit van onze pelgrimstocht mochten we ook nog in gesprek gaan met Anne-Marie en ontdekten we ook de link die zij had met België.
Welkom bij Radio Maria.
En dat was dus voor de maand augustus van het jaar 2022. Een jaar geleden dus. Voor de maand september haalden we inspiratie bij het begin van het nieuwe schooljaar. En als we denken aan het nieuwe schooljaar, ongetwijfeld velen van u zullen Zonneland, Zonnekind ooit gelezen of gezien hebben. En dat brengt ons natuurlijk in verband met de zalige priester Edward Poppe. We namen de trein richting Antwerpen Centraal, naar de rechteroever van de Schelde. Daar wachtte ons een veerboot die ons naar linkeroever bracht en zo tot de Sint-Martinuskerk in Brugt. We gingen langs de watervallen van Kruibeke en ontmoetten langs de rand Jimmy en Mariette langs de Schelde. Kom.
Ja, beste luisteraars, we zijn ondertussen al even gevorderd met onze fiets langsheen de Schelde richting Kruibeke en dan natuurlijk nog verder Themse en Moerzeke, onze eindbestemming. En ik zag hier Jim en Mariette met de twee hondjes. Kunt u misschien iets vertellen over uzelf? Bent u gewoon om langs hier te komen, Mariette?
Ja, wij zijn gewoon, want wij woonden in Kruibeke, maar nu wonen wij in Steendorp.
Dat is hier niet zo ver van, hè?
Nee.
Daar komen we hier regelmatig van, langs.
En bent u geboren en getogen, Kruibekenaar?
Nee, ja. Ik ben van Mortsel.
Mortsel. En u, Jim?
Edegem. En.
Maar uiteindelijk dan Kruibeke en Steendorp verzeild geraakt. Jullie hebben twee hondjes. Welke rassen zijn dat eigenlijk?
Tikkels. Ruwharige tikkels.
Ruwharige tikkels, alstublieft. We leren iedere tocht iets bij, hè, zeg. Hele enthousiaste beesten wel, hè?
Ja. Je hebt verschillende soorten tikkels, hè, daarmee. Dus ja, heel enthousiast en heel lieve. Heel vriendelijk, nou, wat je wilt. Heel vriendelijk.
En ik zie dat jullie ook met de fiets onderweg zijn. Zijn jullie gewoon om zo af en toe eens een sportief uitstapje te doen?
Ja, dat zijn wij gewoon. Ja,
inderdaad. Het is nou even geleden, hè. We proberen dat wel zo goed als dagelijks voor de beentjes wel los te gooien. Hè. Ja,
dat is zeker belangrijk.
Ja. We voelen dat even geleden is nu. Ja.
Vandaar dat je eventjes zit uit te rusten op een bankje langs een schilder.
Hier komen we altijd uitrusten hier. Dat is een van onze vaste stikjes hier.
Ja, het is ook prachtig natuurlijk als je hier in de buurt woont. Dan heb je het grote geluk dat de polders hier vlakbij zijn. Hè, en dat je een prachtig fiets- en wandelgebied hebt. Hè?
Ja. Vroeger was het ook tof, maar dan moesten we met de mountainbike komen. Dan was er niks aangelegd.
En hoe lang is dat geleden?
Een jaar of 10. Ja. Zoiets, ja. Ongeveer, ja.
Ja, want het maakt onderdeel van het Sigma-plan, hè. Ja. Ik ben daar net, hier net voorbij de... Ja, watervallen van Kruibeke. Nu, ze vallen momenteel niet echt.
Nee, maar het is wel schoon als ze marcheren. Als het gewoon is, het wel schoon, maar nu is het natuurlijk niet. Hè? Ja.
Laag water, dat betekent dat er geen watervallen zijn. Maar goed, als er mensen zouden zijn die de route zelf eens opnieuw willen doen, na het schijnt, is het zeker de moeite waard om het eens te zien.
Ja. We hebben het al eens 2 keer gezien, denk ik. Hè? Ja, het is wel een attractie. Hè?
In de tweede aflevering vervolgden wij onze weg naar Moerzeke en kwamen langs de Liefkesboom in Kruibeke. We bezochten het kasteel van Wissekerke en volgden verder de Schelde tot in Ruppelmonde met zijn indrukwekkende graventoren en de geschiedenis van de waterburcht waar ooit Mercator gevangen zat. Zo ging het verder tot in Themse, de stad aan de Schelde, waar de zalige priester Edward Poppe het levenslicht zag. We gingen er in gesprek met Maggie en Lilian over hun werk voor het geboortehuis en deden dat op een gezellig terrasje aan het water.
Ja, en zo, beste luisteraars. Ik ben ondertussen aangekomen in de Themse. En ik was even gaan kijken naar het geboortehuis van de zalige priester Edward Poppe. Daar zag ik het telefoonnummer van mevrouw Maggie Pauwels. Daar zit ik ondertussen bij, want zij was zo heel vriendelijk om mij uit te nodigen op een terrasje hier aan de Schelde. Ja, Maggie, dank u wel voor de uitnodiging. Kunt u misschien uzelf kort voorstellen aan de luisteraars en even vertellen wat u eigenlijk te maken heeft met het huis van priester Poppe?
Wel, ik heb altijd lesgegeven in het Sint-Amelberga Instituut in Themse. En ik was verantwoordelijk voor het priester Poppenhuis. Dus elke woensdag en elke zaterdag, elke zondag waren daar vrijwilligers die het huis openhielden voor bezoekers.
En dan zijn het voornamelijk pelgrims of gewoon nieuwsgierigen die eens komen kijken?
Allerlei soorten mensen die komen. Er waren groepen, er waren individuelen die benieuwd waren naar het huis van priester Poppe.
Heeft u zelf een devotie voor priester Poppe? En heeft u misschien een anekdote uit uw leven waar dat u gemerkt heeft dat priester Poppe tussen beiden is gekomen?
Niet direct, maar ik heb wel een devotie voor priester Poppe. Het is tenslotte een van Themse, hè?
Dat zeker, ja. Want u heeft hem ook op die manier leren kennen.
Ah, wel ja. Van als ik kind was, was priester Poppe als voorbeeld gesteld in de school en zo, hè.
Is er een bezoek aan het priester Poppenhuis dat u bijstaat? Dat u zegt van, dat ga ik nooit vergeten?
Niet direct, maar wie het priester Poppenhuis wil bezoeken, die kan best contact opnemen met de gemeente. En die sturen dan iemand die de nodige uitleg geeft.
Wij kijken er alvast naar uit om priester Poppe zijn jeugdjaren wat beter te leren kennen. Wij gaan zo meteen even de straat oversteken en even binnen gaan kijken. Maar we zitten hier trouwens niet alleen aan tafel. We zitten hier ook bij Lilian. En Lilian, jij hebt ook een bepaalde taak in voor het priester Poppenhuis, hè?
Ah, ja. Ik heb priester Poppenhuis 30 jaar hier altijd gekuist, zal ik zeggen. Alleen onderhouden. En ik heb een devotie voor priester Poppen.
Heeft u zelf iets meegemaakt in uw leven dat u zegt van daar heb ik echt de tussenkomst van priester Poppen gemerkt?
Eigenlijk niet speciaal, maar allee, wel dingen dat je zegt, allee, Popke, ja, jij ons wel wat geholpen. Zo, kom. Maar niet speciaal iets, dat verwacht ik nu. Van dat hij dat nu eens doet. Met onze helden. Dat zou ik eigenlijk op prijs stellen.
Ja, maar dat is ook een intentie die u ons heeft toevertrouwd voor onze weg. We gaan die niet onmiddellijk delen met onze luisteraars. We hebben dat ook in een persoonlijk gesprek is dat ter sprake gekomen. Maar ik zal zeker voor die intentie bidden. Want natuurlijk, de einddoel is de grafkapel van de zalige priester Edward Poppe. Maar dat is een plaats die u zeer goed kent.
Ja, want daar gingen we, als mijn man nog leefde, gingen we daar normaal. Alle weken gingen wij bijna naar Moerzeke, naar de kapel. Ja, daar hebben we veel geweest, zal ik zeggen. Echt heel veel.
En jij, Maggie, ken jij de grafkapel in Moerzeke ook goed?
Ik ken de grafkapel van Moerzeke zeker.
U ging er ook regelmatig naartoe dan?
Toch niet.
Maar u bent er wel geweest?
Ja, zelfs tijdens de opgraving terug, waar ze stukken van zijn gebeenten hebben genomen om reliquies te maken. Hè?
Oh ja. In de derde aflevering van deze pelgrimstocht ontdekten we het indrukwekkende levensverhaal van de zalige priester Edward Poppe. Op 1 mei 1916 werd Edward Poppe te Gent priester gewijd. Op het herinneringsprentje prijkte de Magna Carta van zijn priesterleven. Ave Maria, de priester is een tweede Christus. Daaronder drie evangelieteksten die de harmonie tussen zijn contemplatief en actief leven moesten waarborgen. Hij zond mij om voor de armen te prediken, de gewonde harten te helen, de gevangen zielen te verlossen en de blinden te doen zien.
De dienaar is niet groter dan zijn meester. Blijf in mij en ik in u, want zonder mij kunt gij niets.
Wees gegroet, ster der zee. De woelige zee is Sint Coleta, met zijn gebreken, met mijn gebreken, met de collega's en met de heersende gewoonten.
Benoemd op 16 juni 1916 tot onderpastoor op de Gentse werkliedenparochie Sint Coleta, was priester Poppe vastbesloten de hand aan de ploeg te slaan.
Heilig worden is geen kinderspel,
schreef hij vastberaden in zijn dagboek.
Eerst vast willen, zonder dat is het gedurig gaan en keren, nooit klimmen. Dan alles van God verwachten. Men voelt zo gauw dat men op zand bouwt. Wij kunnen nog de eerste steen niet leggen, want als wij zelf bouwmeester en baas willen spelen, begint het op de toren van Babel te gelijken.
In deze parochie van miserie krijgt Poppe's droom naar radicale armoede nieuwe gestalte. Op 5 januari 1917 programmeert hij voor zichzelf:
voor de rest van uw leven geen matras meer, maar een stroozak. Uw kamer moet armoedig zijn. De lavabo met spiegel moet verdwijnen. Aan tafel permanente verstervingen. Eet meer wat je niet lust, bijvoorbeeld snoek. Min waar je trek in hebt, bijvoorbeeld rijstpap. Gebruik nooit zout. Laat uw pijp al eens. Wees zwijgzaam met de huishoudster. O zalige armoede, u mijn bruid, heb ik uit de verte nabijgelokt. Ik kende u reeds lang. En lang geleden heb ik u vooruitgestuurd, in het vooruitzicht van mijn toekomstig apostolaat. Zonder de droom dat u mijn levensgezellin ging worden, had ik nooit tot een leven van apostolaat kunnen besluiten. Hoe arm ook, gij bracht steeds rijke vruchten voort. Gij zijt altoos mijn stille hoop, mijn vast betrouwen en mijn nimmer falend wapen geweest. Hoezeer betreurde ik u heengaan, u wegblijven. Reeds dacht ik dat gij mij ontrouw waart geworden en vreesde ik dat mijn liefde fel was afgenomen. En nu, mijn bruid, nu zijt gij hier weer met uw vertrouwd gezicht, met uw gekende ontbering en in uw ware gedaante, eindelijk, dan toch. Vol vreugde heet ik u welkom, zowel aan tafel als op de stroozak. Het is nu de tijd. Chevrier, Vianney, allemand comme vous l'avez compris. Homme vraiment de Dieu. Il faut des prêtres frappants, les hommes inertes, par la pauvreté toute crue. Il faut des testes, de voces clamantes. Il faut des tubes. Rien ne proclame le Christ comme l'abdication et la pauvreté.
En nadat we zijn leven beter mochten leren kennen, was het tijd geworden om zijn geboortehuis binnen te gaan. We gaan binnengaan in het huis waar we op de eerste plaats terechtkomen, in de ruimte waar het bakkerswinkeltje van de familie Poppe gevestigd was. Ik had dus de mogelijkheid om gedurende een tijdje alleen in het geboortehuis te verblijven. En ik neem u mee op deze kennismaking, een nabije kennismaking van de jeugdjaren van de zalige priester Eduard Poppe. En terwijl Maggie en Lilian nog even verder genieten van het terrasje en hun drankje, hebben we het ongelooflijk grote genoegen om hier gewoon in het geboortehuis van de zalige priester Eduard Poppe te mogen rondlopen. Ik neem even de eenvoudige leiddraad voor bezoekers ter hand, die gebruikt wordt om een beetje een rondleiding te geven in het huis. En we zijn dus nu binnengekomen in het geboortehuis, dat is het bakkerswinkeltje van de familie Poppe-Ogiers, waar Eduard als oudste zoon het levenslicht zag op 18 december 1890. En waar hij opgroeide als een eenvoudig bakkersjongetje en zich ontpopt tot een veelzijdige mens en een groot priester. Onze eerste schreden binnen het geboortehuisje, waarvan de voorgevel in zijn oorspronkelijke staat is bewaard gebleven, zetten we dus in het bakkerswinkeltje en we doen ons de moeite eens achterom te kijken. We zien nog het winkelbelletje van weleer. Het heeft zijn klank niet verloren. Zoals u kan horen. De gedenkplaat van de inzegening door de bisschop, Monseigneur van Petegem, op 18 december 1990 is hier ook aanwezig. Aan het venster zien we twee stenen vazen, de trots van moeder Poppe. De lessenaar, welke zonder te worden verwijderd alles heeft doorstaan, de inkthouder, pennen en winkelhaak, stille getuigen van intense arbeid. Pentekeningen en schilderwerkjes, veelal door priester Poppe zelf gemaakt, tonen ons zijn veelzijdigheid. Het grote houten kruis toont ons in eenvoud en stilte de diepe geloofskracht van het ganse gezin. In de vierde aflevering staken we de Themse brug over en kwamen zo terecht in het land van Bornem. We leerden er meer over de geschiedenis van het kasteel van de familie de Marnix de Saint-Aldegonde en over de abdij van Bornem. We fietsten door de Scheldevallei en maakten een kort bezoek aan de Karmel van Moerzeke. Op het einde van onze aflevering konden wij de grafkapel van de zalige priester Eduard Poppe bezoeken. We konden er bidden en lieten er Jezus tot ons spreken vanuit het tabernakel. Zo, dierbare luisteraars en medepelgrims van de pelgrimstocht, we zijn aan ons eindpunt gekomen, hoewel we straks nog even doorfietsen naar een plaats die een speciale betekenis heeft voor pelgrim in eigen land. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we zijn dus aangekomen in de grafkapel van de zalige priester Eduard Poppe in Moerzeke. Uiteraard is Jezus aanwezig in het Allerheiligste Sacrament van het altaar. En straks gaan we nog onze avondoefening van priester Poppe doen. Maar een van de zaken waar hij ook over spreekt is dat we vaak Jezus zouden moeten bezoeken. Lief kind, Jezus verwacht van u dikwijls een bezoekje. Hij, uw God, komt in de kerk wonen om u te bezoeken. Mocht gij dan de kerk voorbijgaan zonder hem te bezoeken? Uw goddelijke vriend ligt daar zo alleen, zo verlaten. Ga dikwijls wat spreken met hem. Doe soms uw jonge broertjes of zusjes met u meegaan om Jezus te bezoeken. Als ge met moeder voorbij de kerk gaat, zeg dan: moeder, willen we eens binnengaan? Jezus is daar. En als ge weinig tijd hebt, ga dan even knielen. Werp hem als het ware een handkusje toe en zeg hem eerbiedig een kort liefdewoordje. Dag mijn liefste Jezus. Dag lieve vriend. Tot weerziens. Hebt ge meer tijd? Spreek dan met hem over de paus, over de bisschop, over uw priesters, over uw ouders en vrienden. Spreek hem ook over uzelf. Luister dan naar hem. Misschien geeft hij u een goede gedachte of een goede begeerte. Weet gij niets meer te zeggen? Blijf dan blij aan zijn voeten rusten. De heilige Johannes Bergmans bezocht Jezus elke dag 5 maal. De heilige Franciscus van Borgia bezocht zijn lieve Jezus 7 maal daags. De zalige Margaretha van het Heilig Sacrament ging nooit een kerk voorbij zonder er binnen te gaan en Jezus te groeten. Jezus zelf zei tot de heilige Magdalena van Pazis: Mijn dochter, bezoek mijn lichaam en mijn bloed in het tabernakel 32 maal per dag. Van u vraagt Jezus zoveel niet. Bezoek hem dikwijls van ver. Keer u naar de kant van de kerk toe en groet hem. Dat kunt ge 100 keren per dag. En in de meditatie laat priester Poppe Jezus zelf aan het woord, gericht tot ieder kind, tot ieder van ons.
Tantum ergo sacramentum.
Kijk eens naar het altaar, naar het deurtje van het tabernakel. Kijk eens naar mij. Ik ben daar, in de heilige hostie. Ik, Jezus. Ik ben daar reeds heel de nacht en heel de dag. Ik blijf hier bijna altijd alleen. Waarop het kind antwoordt: Arme Jezus. En Jezus, ik heb u zien komen en ik ben blij dat gij hier zijt. Zijt gij daar blij om, mijn liefste Jezus? Ja, mijn kind. Het is mij een vreugde bij de mensen te zijn. Maar ach, er komen er zo weinig. En als ze in de kerk zijn, dan denken zij nog zo weinig aan mij. Er zijn zo weinig die met mij spreken. Vriendje, lief vriendje, spreekt gij nu wat met mij? Kijk toch niet rond. Denk aan mij. Troost mij. Ik houd zoveel van u. En priester Popper reikt hier een antwoord aan. Lieve Jezus, zijt gij hier alleen? Zo heel de dag alleen? In die verlaten kerk? Gij zijt toch God de Zoon? Waarom, Jezus, komt gij hier? Waarom blijft gij hier zo alleen, bij de mensen die niet tot u komen, bij mensen die u niet graag zien? Zeker, ik ben God. Ik heb in de hemel 1000 engelen en nog meer. Ik ben de meester van heel de wereld. Maar ik zie de mensen zo graag. Ik wil ze braaf maken. Ik wil ze troosten. Ik wil ze naar de hemel doen gaan. Daarvoor ben ik hier. Maar helaas, ze komen niet. Mijn kind, ik ben hier ook voor u. Ook u wil ik braaf maken en naar de hemel doen gaan. Ik woon hier ook voor u. Ja, voor u.
En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims, zijn we aan het einde gekomen van onze eerste aflevering, waarbij wij terugblikken op de voorbije pelgrimstochten. In een volgende aflevering zullen we terugblikken op maar liefst 3 van deze tochten. En dan hoop ik dat u zo samen met ons terugblikt op onze voorbije pelgrimstochten. Graag tot een volgende keer.